Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Maarten, wat staat dat jasje goed?
Dank je, Sander.
Zo'n oud geldklofje zit je eigenlijk wel als gegoten. Eindelijk ga je eens een beetje kleden naar je afkomst en leeftijd.
En jij dan? Zo erg willen uitstralen dat je niks van kleding geeft? En denken dat dat een eigen stijl is?
Oké. Misschien is er bij ons allebei wel wat ruimte voor verbetering. We zijn immers moderne mannen en we willen onze unieke persoonlijkheden uitdragen in onze kleding.
Waar gaan we dat vinden dan?
Nou, bij Atelier Munro vertellen ze je niet wat je moet dragen, maar helpen ze je om je eigen stijl te ontdekken en te ontwikkelen. Oftewel, op maat gemaakte kleding voor een leven lang plezier.
Ik ga met je mee.
Tony Media.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Waar van die vastgoed, waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in de bed.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hou Je Vastgoed. Naast mij weer Maarten. We zitten op een hele bijzondere plek. Maarten, vertel even, waar zitten we?
Nou ja, sowieso leuk dat jij een keer bij mij te gast bent, hè? Ja. Ik kom altijd bij jullie op kantoor.
Ja.
Dan kom jij een keer bij mij, een beetje mijn collega's zien en ja. Hoe hard wij allemaal aan het werk zijn.
In jouw warme kring van,
ja, toch?
Van mensen.
Hoe voelt het tot nu toe?
Warm.
Ja,
maar ik had niets anders verwacht bij een bos vastgoedman.
Okay.
Dat harde werken heb ik nog niet gezien, maar ik sta er helemaal voor open om dat wel te zien. We zitten in een prachtige villa. We moeten even voor de luisteraar omschrijven waar we zijn. We kijken uit op de baai van Cannes voor ons dat kleine eilandje, ja. Waar een groot klooster geloof ik op ligt.
Ja, waar je heel lekker kan eten.
Ja, het is een beetje bevolkt. In Nederland is het mooier weer dan hier, maar daar gaan we het niet over. Daar gaan we verder niet moeilijk over doen.
Nee, we zitten hier dus in Cannes.
Ja.
En bij de MIPIM, ja. De vastgoedbeurs.
Waar staat MIPIM voor?
Dat is een goede vraag.
Dag 1, nou, dan met onze gast moet ik even zeggen, is een goede mogelijkheid om
de
gast
tijd om dat even uit te zoeken.
Bianca Hoogvoort van ING Real Estate. We zitten dus met twee mensen die heel frequent de MIPIM hebben bezorgd, maar geen van beiden weten waar MIPIM voor staat.
Ja, eigenlijk wel. Dat komt
is wel
wel
heel
in.
Erg, ja.
Mediterranean International Property International Market. Nee, ik roep maar iets, maar het zal in de buurt komen, denk ik.
Dat is natuurlijk, dit zegt eigenlijk wel alles.
Ja.
Over, hè, dus dat niemand eigenlijk daarover, nou, althans wij dus niet. En Bianca en ik komen hier denk ik al heel lang.
Ja.
Maar dat we dat niet weten.
Dit zegt veel over de vastgoedmens.
Dat bedoel ik, ja. De vastgoedmens.
Nou, ik wil het niet zo hard zeggen. Maar het is goed dat je het zelf doet. Bianca, welkom. Fijn dat je
wacht
hier...
Wacht even.
Ja.
Marché International des Professionnels d'Immobilier. Nou, mijn Frans is ook nooit echt... Nooit echt mijn beste taal geweest. Ik begrijp dat ik dat niet wist.
Terwijl je toch zo dicht bij het Franstalige deel van de wereld zit.
Ja, eigenlijk
ook,
wel.
Ook qua Bourgondische...
Nou, ik heb het helemaal niet op Fransen.
Nee?
Nee. Nee.
Wat is er mis met Fransen?
Zo arrogant.
Oh.
Ja.
Ja. Dat kom je in de vastgoedwereld niet tegen.
Nee, valt wel mee denk ik eigenlijk. Je komt heel veel
Bianca,
tegen. Maar...
Bianca moet een beetje besmaakt lachen. Kom jij wel eens arrogantie tegen in jouw hoedanigheid als... ING Real Estate medewerker?
Nou, allereerst wil ik u bedanken dat ik hier aan tafel mag komen zitten. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Goed ook om te weten waar MIPIM voor staat. Ja. En dan als we kijken naar arrogantie, Franse arrogantie, ik snap wat je bedoelt. Maar je komt overal arrogantie natuurlijk tegen.
Ja.
In iedere branche, dus nee, absoluut.
Jij bent bij ING, wat doe je daar precies en wanneer ben je begonnen bij ING?
Ja, ik ben begonnen al 16 jaar geleden. Eigenlijk direct uit de schoolbanken. Na een economische studie in Rotterdam ben ik helemaal onderaan de ladder, om het zo maar even te zeggen, begonnen. Nog net niet bij de kas gestaan om de contant uit te geven. Echt als assistent. Ik ben bij een bank gaan werken omdat ik het leuk vond om in de financiële sector werkzaam te zijn. En het vastgoed kwam daar eigenlijk na. Dus ik heb bij ING verschillende sectoren gewerkt. En bouw, onroerend goed en leisure. Dat was dan één afdeling. Dat trok mij het meeste aan. Mm-hmm. En daar, wat we voornamelijk deden was bankrekening openen, creditcards. Dat soort echt bankproducten. Maar het financieren van vastgoed, dat vond ik het allerinteressantst. De deals, de stenen ermee bezig zijn, de analyses. En toen heb ik eigenlijk al...
Daar ben je dus eigenlijk, je bent van een heel breed pakket bij de bank als groentje daar zeg maar binnengekomen en hebt overal aan gesnuffeld. En wat zorgde ervoor dat je dat vastgoed dan zo spannend vond? Vanwege die deals, vanwege de omgang met Maarten-achtige mensen? Zijn het ook leuke mensen met wie je dan te dealen hebt?
Nou, zeker. En allereerst wat ik het allerleukst vind nog steeds, is dat het tastbaar is. Dus je gaat naar het vastgoed zelf toe en met name ontwikkelingen, wat Maarten ook vooral doet. Dat is mooi dat iets gecreëerd gaat worden. Dus dat er vanuit niets iets heel moois ontstaat. En dat je daar dan onderdeel van mag uitmaken door een stuk de financiering daarvoor in te kunnen vullen. Dat vond ik het allerleukste.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk heel snel al die overstap gemaakt naar ING Real Estate Finance. Daar als accountmanager en binnen dienstfunctie. Dus al die analyses gemaakt en... Zo uiteindelijk de front office ingegaan. Om uiteindelijk is het allerleukste om zelf dus, het vastgoed te zien. Met de klant aan tafel te zitten. En dat doe ik nu heel graag. Eerst vanuit Rotterdam. En nu al weer sinds 2018 vanuit Amsterdam.
Oké.
Okay. En is er in die, dat is al 16 jaar. Hoe lang zit je op de vastgoedafdeling?
Dat is dan 15 jaar eigenlijk. Ik had al gauw door.
Maar even terugrekenen. Dat betekent dus dat jij op vastgoed kwam net voor de crisis.
Ja, klopt.
2007.
Ja, exact.
Was dat eigenlijk heel gunstig? Dat je meteen de heftigste tijd meemaakte terwijl je daar vrij jong op zat. Zodat je dacht van nou, de rest van mijn carrière kan nooit meer zo erg worden als nu.
Nee, kijk, in 2007 inderdaad zijn er ontzettend veel financieringen verstrekt. En al waren er eigenlijk de drukste jaren. Maar we hoorden ook van collega's toen dat de jaren daarvoor ook heel druk waren. Zo'n beetje vanaf 2000, 2002.
Ja.
En heel snel al kwam wel de kredietcrisis. 2008, in de zomer, weet ik nog heel goed, toen Lehman Brothers omviel. Toen kwam de directie ook bij ons op de vloer om te vertellen van wat er nu gaande zou zijn. En heel benieuwd wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben. Nou, dat was wel een hele moeilijke periode vervolgens. Hè, als je ziet dat veel klanten failliet gaan en in moeilijkheden komen en de rente en aflossingen niet kunnen betalen. Hm. In die periode ging ik ook naar de front office toe, dat is in 2012 geweest. Dus toen heb ik ook hele moeilijke gesprekken gevoerd.
Ja.
En uiteindelijk, als ik dan nu verder kijk, en nu zijn we al zoveel jaren verder en dan zie je die het allemaal aantrekken. Dan heeft dat me wel heel erg geholpen om in te zien wat de risico's precies zijn. Ja. En dat er dus ook slechtere tijden zijn en goede tijden. En dat in de afweging altijd wel mee te nemen.
Dat lijkt me ook, dat moet een emotionele gesprek moet dat zijn. Als je de klanten waar je goed mee kon vinden, ineens moet gaan vertellen dat je ze...
Misschien wel huilende grote kerels voor je.
Nou, bijna wel inderdaad. Ja. Die situaties zijn echt voorgekomen. Nee, dat is als mensen vind je dat dan ook heel lastig om te doen. En zij zitten ook al moeilijkheden. En dan als bank dan moet je ook je risico's opmaken. Een SNS die toen de tijd ook omviel.
Ja. Heb jij toen wel eens een opdracht vanuit de bank gekregen... om toch iemand de schroeven toch een beetje aan te draaien... dat je dat eigenlijk vond dat je dat niet kon doen? Of... Heb je er wel eens een moreel probleem mee gehad?
Ja, moreel niet. Hè, want ik heb altijd achtergestaan achter het beleid van ING. En dat ook zo kunnen uitleggen. Dus het is niet iets dat wij hebben gevraagd waar ik zelf moeite mee had. De situatie was heel moeilijk. Dat wel, maar dat staat daar dan los van. Maar ja, je hebt wel gezien inderdaad dat klanten alles kwijtraakten. En dat uiteindelijk... Ik denk als ik vergelijk met ING en andere grootbanken... dat het bij ING nog redelijk beperkt is geweest... En dat komt met name dat we altijd een heel consistent beleid hebben gevoerd. Dus wij waren niet de bank, en dat zijn we nog steeds niet, die de hoogste financieringen, de hoogste hoofdsommen verstrekken. Dus daarmee hebben we het wel redelijk kunnen beperken in die zin. En de klanten daardoor ook niet onnodig moeilijk gemaakt. Want heel vaak als klanten nu nog steeds vragen om hoge leverage, hoge loan to value, dan moet je altijd wel met de klant afspreken van is dat nou echt de gewenste situatie die je wil? Of... Kan het ook voor iets minder dat je dan ook...
Dus je zegt eigenlijk als je als bank een zelfbeeld creëert... of een beeld van jouw bedrijf of bank creëert... dat mensen daar gewoon hoog inzetten, het maximale proberen uit te halen. Ja, dan gaan ze in slechte tijden gaan ze ook sneller emotioneel reageren. Of toch weer proberen daar iets los te krijgen. Jullie zijn vrij duidelijk.
Ja.
We doen niet te veel. Maar dan als het tegen zit, dan weet je ook waar je aan toe bent, zou ik maar zeggen.
Precies. En als je nu kijkt, in de afgelopen jaren ook met corona, hebben we ook heel veel klanten. Met name de klanten die in de retail heel erg werkzaam zijn. En daar ook de portefeuilles beheren. Daar zie je dat het redelijk goed, en dat komt ook met name door de klant, is natuurlijk. Die hebben het zo goed op orde gehad en zo goed hun beleid opgevoerd. En daarnaast waren hun hoofdsommen van de leningen ook niet al te hoog. Dat zij daardoor ook niet in moeilijkheden zijn gekomen. Ja. Maar met name natuurlijk aan de klant te danken hoe zij dat hebben opgepakt.
Maar jullie zijn, ik bedoel, er is natuurlijk wel wat veranderd in jullie beleid van voor die crisis van 2008 en daarna.
Ja.
Aan wat voor type vastgoed bijvoorbeeld je wel of niet financiert.
Ja, dat klopt. De risicobereidheid is echt veranderd daardoor. Omdat toen heel erg zichtbaar werd waar de risico's zaten. Dat waren een hoge hoofdsommen. Maar ook in segmentering, asset classes, zijn we daar ook in aangescherpt. Omdat je zo...
Kun je dat iets meer invullen? Wat doen jullie nu niet, wat jullie wel deden?
Als je kijkt naar de focus van ING, is wat we wel doen, is met name woningen. Dat je ook ziet dat er zoveel vraag is naar woningen. Dus in die markt, daar focussen we het liefst op.
Ja.
Ook logistiek. Maar er zijn ook andere sectoren die we niet uitsluiten. Maar dan kijken we altijd naar de goede mix van de portefeuille. Dus retail is een asset waar ING zich niet op focust. Dat heeft met name te maken als we kijken naar de ING-portefeuille die wij gefinancierd hebben.
Ja.
Dat ons aandeel retail daarin heel groot is. Dus wij zien liever dat dat aandeel in de gefinancierde portefeuille naar beneden gaat. Dus daardoor heeft dat als consequentie dat die financieringen in retail, dat we dat liever minder hoog zien.
Ja.
En woning dus meer voor de goede mix. Maar daarnaast financieren we wel nog steeds retail. En dat is met name ook bij klanten die daarin gespecialiseerd zijn. Die de goede mix hebben. Dus we zijn altijd aan het kijken naar de betaalbaarheid van de portefeuille. En welke mix dat wel en niet...
Nou, mijn gevoel is wel dat jullie toch met name woningen financieren. Want, alles wat ik bij jullie neerleg, dat vinden jullie het moeilijk.
Oké, Maarten, vertel. Wat is jouw probleem met ING?
Nee, ik vind het een prima bank. En ik heb eigenlijk een hele goede relatie met verschillende mensen bij de ING. Maar het lukt nooit om tot een financiering te komen. En dat komt wel een beetje. En dat is helemaal geen verwijt. Maar dat komt wel een beetje omdat jullie heel erg, naar mijn gevoel, heel erg risicoavers zijn geworden. En ik ben veel meer ondernemer dan belegger. Dus ze zitten gewoon risico heel vaak. Risico. Of in ieder geval, die passen niet helemaal, heel vaak niet in een precies hokje.
Ja.
En dan vind ik ING wel een stuk conservatiever dan een aantal andere banken.
Nou ja, en als je de traditionele grote drie in Nederland vergelijkt. Dus ING als een redelijk conservatief bank. Rabo, ABN, hoe verhouden zich?
Nou, vind ik ABN een beetje hetzelfde als ING. Misschien ietsje meer risico.
Ja.
Maar eigenlijk zowel ING als ABN vind ik al, als je met een kantoorpand, wat niet in de vier grote, vijf grote steden ligt, dan eigenlijk wordt het al bijna heel moeilijk.
Ja.
En de Rabo vind ik gewoon, het goede van de Rabo is dat die toch altijd wel een beetje dat lokale hebben gehouden. En toch iets ondernemender gek genoeg daarin zitten. Of de ondernemers soms iets beter begrijpen, is mijn gevoel.
Ja. Maar waar jij dan op doelt, is met name om projectontwikkeling.
Ja, maar ook beleggingen. Hè? Dus ik koop een kantoorpand in Schiedam. En dan vinden de meesten dat alweer moeilijk. Omdat dat past dan toch niet helemaal in het model. En ik heb daar overigens begrip voor, hoor. Dus dat is gewoon dat daar ooit voor gekozen is. Maar ik denk dat het wel... Het zou ook, ik kan me voorstellen dat vanuit een positie van iemand die bij een bank werkt, wel jammer is dat het veel meer in kaders is gepast.
Ja, zeker als je, zoals Bianca vertelde, het ook wel leuk vindt om iets te creëren en om mee te denken met iemand die ergens een pareltje in ziet. Maar dat moet nog wel opgepoetst worden.
Precies. Nee, wij zijn ook graag de sparringspartners van onze klanten, dus ook voor Maarten. Maar als je dan kijkt naar waar jij ook op doet, bijvoorbeeld projectontwikkeling als voorbeeld. projectontwikkeling financiert ING eigenlijk niet. En dat is iets dat wij wel gewoon uitspreken. Dus daarin willen we ook die duidelijkheid in. Ja. Dat vinden we heel belangrijk voor naar klanten toe. Maar bouwfinanciering doen wij wel. En het verschil tussen projectontwikkeling is dat je vooraf een stuk grond of een pand aankoopt. En daar vervolgens een plan mee hebt. Maar dat plan is voor ons vanuit ING, vinden wij te onzeker met wat er... dan is de bestemming nog niet gereed, de omgevingsvergunning niet. En daarnaast kan je ook nog niet, stel dat daar een plan is voor woningen... dan kan je nu nog niet goed inschatten wat over 5 jaar de huur zou kunnen zijn op dat moment. Dus die risico's vinden wij dan niet acceptabel voor ons. Er zijn heel veel andere banken die dat gelukkig wel doen. Dus in die zin zijn er genoeg spelers. Maar vanaf bouwfinanciering, als de omgevingsvergunning klaar is... of de omgevingsvergunning is aangevraagd en ook daadwerkelijk gekregen is... en onherroepelijk is en het plan echt concreet is... Dan stappen we daar wel in.
Komt dat die toch wel een ommezwaai? Want voor de crisis was ING als bank, maar ook als ontwikkelaar natuurlijk gigantisch groot.
Ja.
Dat is enorme grote vastgoedposities. Heeft dat ermee te maken dat het dan eigenlijk bijna tegenovergesteld is geworden nu? Vind ik, hè?
Ja, nee, ik snap dat je dat zo ziet. En vervolgens heeft dat... daar ook wel mee te maken. ING had real estate, had 3 pijlers, investment, development en finance. Alleen finance is nog overeind gehouden. Development is gebleken en ik denk dat ook als bank kan je dat soort risico's eigenlijk ook niet goed nemen. En moet je je gewoon puur houden op de financieringsverstrekkingen, de bankzaken. Dus ja, we hebben daar zelf ook in ondervonden welke risico's dat met zich meebrengt. En dat was niet alleen in Nederland, maar ook veel verder daarbuiten.
Ik ben het met je eens. Ik denk dat een bank helemaal geen ontwikkelaar moet zijn. Maar dat maakt het interessant natuurlijk. Wat is dan jouw mening voor Zweden die zou willen geven over dat de Rabobank wel een ontwikkelaar heeft met BBD?
Ja. Nou, ik juich het wel toe dat andere banken hun eigen beleid vormen en daardoor ook...
zich onderscheiden.
Ja, precies. En je moet overal ergens voor staan. En ING heeft hier deze keuze gemaakt. En voor een Rabobank snap ik die keuze ook.
Want even, dat vind ik dan wel interessant. Als niet-ontwikkelaar. Wat is jouw route als jij financiering wil hebben? Dus is het dan zo dat jij standaard dan toch begint bij die grootbanken? Omdat je denkt van, nou ja, dat is de meest logische eerste stap. En mocht je het daar niet kunnen ophalen, wat zijn dan de alternatieve routes? Hoe ziet het hele pad eruit?
Ja, het ligt heel erg natuurlijk hoe groot wat het risicoprofiel is. Maar laten we zeggen dat we eerst beginnen met samen of alleen of wel met een partner iets aankopen.
Ja.
En dat met eigen geld gaat.
Ja.
Maar voor mij zijn, als ik een aankoop doe en geen een van de 3 banken wil het financieren, is dat voor mij eigenlijk ook al wel weer een...
Een red flag.
Ja, een beetje wel.
Ja.
He, want soms zit je zelf in een soort van tunnel en denk je dat het allemaal fantastisch is.
Ja.
En wil je per se doen, dan ben je er maanden mee bezig. Maar als alle 3 de banken onderbouwd zeggen van ja, dit willen wij niet financieren en daar een reden voor hebben.
Ja.
Dan is dat al wel een red flag. Maar dus ik doe bijna alles altijd wel met een bank.
Ja.
Dus ik ga niet naar... Je kunt natuurlijk, ja, er zijn mensen bij ons in onze branche, daar kun je voor 1% per maand, 10% per jaar kun je geld lenen.
Ja.
Daar ga ik mij niet in begeven.
Want maar dat zijn privépersonen die gewoon PL'tjes uitdelen dan.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk...
Maar zit daar niks tussen? Zit er niet een soort van cowboy-achtige en IPC-achtige? Ik hoor wel
niet alleen cowboy-achtige. Gewoon, je hebt gewoon buitenlandse private equity-achtige partijen. Maar ook hele grote family office-achtige investeerders. Die, waar je gewoon geld kan lenen. Ja. En niet tegen 10%, maar die een stuk extra financiering doen. Of, maar dat moet je wel in willen begeven.
Maar je weet eigenlijk, dus als je het een beetje van een afstandje schetst. Je hebt gewoon de grootbanken. Daar zijn de rentes binnen de perken. Nou, lukt het daar niet? Dat is stop 1. Dan ga je naar stop 2. Dan kom je dus bij de family offices. Nou, dan gaat de rente waarschijnlijk al maal 2.
Ja, dat is natuurlijk wel, maar dat is ook logisch. Want het is dus blijkbaar een risicovolle iets.
Ja, precies. Dat is ook logisch.
Dus het is logisch.
Maar en dan stap 3 zijn de PL'tjes van 10% per jaar van een of andere grote meneer.
Ja. Nou. En er zijn mensen die erin stappen.
Weten we dat ook.
Ja. Nou ja, weet je, het grote gevaar daarvan is dat er zijn natuurlijk mensen die kopen, die nemen positie in. Ja. En die denken dat even snel binnen een jaar door te verkopen of zelfs binnen een paar maanden. Ja. Dus die denken helemaal niet na dat ze dadelijk 3 jaar lang 10% per jaar...
Ja, dan wordt het pijnlijk.
Ja, en wat doet degene die lening heeft verschaft? Die heeft het vastgoed als onderpand en die heeft end of the day pakt hij het vastgoed. En dat is natuurlijk ook... Kijk, de grootbanken en zeker ook ING, wij doen bijvoorbeeld eigenlijk bijna nooit met een buitenlandse bank. En waarom niet? Dat als het een keer fout gaat, dan zit ik liever met Bianca. Ja. Met mensen die je al jaren kent.
Ja.
En een bank waar je al jaren mee werkt. Dan met iemand in Duitsland. Die zegt natuurlijk gewoon...
Draait je al gewoon veel makkelijker.
Veel makkelijker. Ja. Dat is mijn gevoel. Ik weet niet of het zo is.
Dat hoor ik heel veel terug bij onze klanten. En als je ook kijkt naar ons klantenbestand. Hebben we daar hele trouwe en langdurige relaties. Wij vinden dat relatiemanagement heel belangrijk. Hè? Als sparringspartner ook wat jij aangeeft. Als je iets aankoopt. Dat nee ook misschien wel een heel goed antwoord is. Juist om weer... Je besparen klinkt misschien een beetje groot, maar daar wel mee te denken. En daarnaast
precies, je behoedt iemand voor een grote misstap.
Ja.
Als een goed mentor, als een goed ouder bijna.
Ja, precies. Dus en als je kijkt naar de grootbanken, die relaties goed onderhouden. Dat is heel anders dan als je met een private equity partij of met verzekeraars of andere financieringsverstrekkers. Die zijn meer transactiegericht.
Ja.
Maar als je eenmaal een portefeuille hebt gefinancierd, bijvoorbeeld bij ING... En er wordt een pand verkocht, dan denk je mee in een rooiement of in verhogingen, verlengingen. Dus je bent veel meer bezig dan alleen een financiering verstrekken.
Ja.
Maar we hadden een tijdje terug, hadden wij Jan Wier van der Linden bij ons in onze show. En toen hadden we het even over Zweden. En het verhaal dat toen die Zweedse bank allemaal in paniek raakte en alles terug gingen vorderen. Dat is natuurlijk bij ons ook wel een beetje gebeurd. Hè? Ik denk dat jullie ook mensen uiteindelijk hebben gedwongen... de grootbanken in Nederland mensen hebben gedwongen te betalen. Terwijl als je dat niet had gedaan, waarschijnlijk met 4, 5 jaar iedereen er weer bovenop was geweest. Zijn jullie niet hadden hoeven af te schrijven en zijn niet om haar gevallen.
Ja, als ik terugkijk naar die periode en ook... Er zijn wel een aantal voorbeelden waarvan ik nu verwacht. Dat waren met name toen de tijd ook uitpompportefeuilles. Hè? Woningportefeuilles die heel hoog werden geleveraged. Omdat dan moet je denken aan 90% of misschien nog wel meer. Dat uit de hoofden van verkoop, dat dan die hoofdsom heel snel zou zakken. Ja. En daarmee zou je weer op goede risicoprofiel komen. Maar toen dus die verkoop van die woningen stagneerde. Toen lukte het niet meer dus om die lening terug te dringen. Die woningen werden minder waard. Dus dan zit je in een bepaalde situatie. En vanuit de grootbanken, die hebben ook eisen waar ze aan moeten voldoen. Hè. De Nederlandse bank die heeft strenge regelgeving. Dus daar moet je aan voldoen. Dus je zit in een bepaalde squeeze. Hè. Je hoopt dat die markt weer goed komt. En er is een bepaalde cyclus. Dus dat komt wel een keer goed. Maar je kan het niet overzien. Dus dan wordt het toch... Ook wel in overleg met de klanten. We hebben daar afdelingen voor, intensief beheer, die zich daarbij aansluiten. En dan zijn er woningportefeuilles of ook andere portefeuilles verkocht. Die, ja,
intensief
die
beheer is dus eigenlijk voor het vastgoed wat bijzonder beheer voor normale bedrijven is.
Ja,
dus
bijzonder beheer, intensief beheer.
Intensive care van de bank.
Ja, het klinkt aardiger, denk ik. Intensief
maar we hebben ook een restructuring, is global restructuring. En dat is... ook om weer klanten te helpen om weer terug te gaan naar normaal beheer. Dat zie je ook heel veel, maar in bepaalde situaties daar bovenop te zitten. Als je die woningportefeuilles nu, als die niet waren verkocht toen de tijd, dan hadden ze nu veel meer waard geweest.
Ja, destijds zijn natuurlijk heel veel in de naweeën van de crisis die in Nederland natuurlijk nog best wel lang duurde tot 2013 zo'n beetje.
Ja.
Natuurlijk heel veel mensen die achteraf denken, oh, wat ik toen heb moeten verkopen of wat we toen hebben moeten afstaan.
Ja.
Maarten, zo'n prachtig huis als waar we nu zitten met een zwembad, met allerlei faciliteiten in de buurt, een golfbaan vlakbij, dat kun je toch gewoon zelf verkopen? Daar heb je toch helemaal geen makelaar voor nodig?
Nou, ik denk dat je dan toch een beetje jezelf overschat. Hè? Dit huis, je zou bijna denken dat het zichzelf verkoopt. Maar ja, je moet natuurlijk toch een mooie brochure hebben. Je moet zo'n huis als dit eigenlijk ook op buitenlandse sites hebben staan. Je moet Engels kunnen spreken. Dat is voor jou denk ik ook al best wel lastig.
Goed, ik hoor het al Maarten. Dit moeten we gewoon aan de experts van IQ Makelaars overlaten. Want IQ Makelaars heeft een landelijk netwerk met kantoren van Amsterdam tot Enschede en Groningen tot Eindhoven. IQ-makelaars zijn altijd aangesloten bij een branchevereniging of beroepsvereniging. Ga dus naar iqmakelaars.nl.
Je vertelde, je bent eigenlijk het grootste deel van je carrière ben je in Rotterdam en omgeving actief geweest, Zuidwest-Nederland.
Ja.
Nu zit je in Amsterdam. Die Rotterdammers zijn wel leuker, hè? Vastgoedmensen.
Ja, dat vind jij misschien als ik jou...
Ik probeer hier gewoon een bom te gooien op tafel. Ja,
ja, ik vind, ze zijn allebei... Kijk, ik werk eerst dus in de regio. Ik hoor, zoals misschien ook in mijn accent nog wel een beetje kan horen... dat ik een Rotterdams accent heb. Dus in die zin, ik kom daar ook een beetje uit die regio. Daar kom ik vandaan. Dus ik hou altijd wel echt een connectie met Rotterdam. En nog steeds spreek ik daar de klanten nog steeds heel veel.
Ja.
Maar als ik kijk naar Amsterdam. Vanuit Amsterdam bedienen we met name ook wel de grotere accounts. En dat vind ik ook wel heel interessant. En zijn we hele andere type klanten. En ik vind het met name heel leuk. Juist die verschillende klanten.
Maar vind ik zo bijzonder. Dat het is, hoe kan het nou zo verschillend zijn? Er zit 50 kilometer tussen. Je fietst er in een halve dag fietsje van Rotterdam naar Amsterdam. Wat maakt de Amsterdamse klant dan zo anders?
Amsterdamse klant, ik denk niet dat je er heel erg onderscheid kan maken. Echt specifiek of ze nou iets heel anders doen, dat denk ik niet. Amsterdamse klanten zijn over het algemeen meer gefocust op de Amsterdamse markt zelf. De portefeuilles in Amsterdam. Ook wat ze daar bovenop zitten. Ze komen er veel al wel ook vandaan. Dat vinden ze heel belangrijk.
Ze houden het meer onder elkaar?
Ja, misschien wel.
Rotterdammers die zijn meer regionaal bezig. Die kijken ook buiten Rotterdam.
Nou, we hebben ook hele grote Rotterdamse spelers die heel nationaal bezig zijn. Of misschien ook zelfs nog buiten de Nederlandse grens actief zijn.
Ja.
Dus je kan daar denk ik niet echt heel erg een verschil in maken.
Mm.
Maar het is met name dat ik na al die jaren vanuit Rotterdam te hebben gewerkt... het wel weer interessant vond om dan naar de Amsterdamse markt te kijken.
Ja, gewoon de Amsterdammer.
Precies. Dat is nog erg naar
de hardwerkende Rotterdam. Ja,
zijn wel ook clichés. Hè? Dat is wel eens een keer van afstand.
Humorloze.
Wij doen er ook aan.
Humorloze Amsterdammers.
Humorloos?
Ja, geen zelfspot. Nee. Je wel heel veel grappen over anderen maken, maar als je een grap over... Een beetje Gordon-syndroom-achtig, weet je?
Ja, Geer en Goor humor.
De anderen afzeiken, als je zelf een keer...
En keihard lachen om je eigen grap zonder dat hij überhaupt is afgemaakt, weet je wel.
Ja, nee, want dat betreft zijn Bossenaar dan eigenlijk veel leuker. Maar ik had nog...
Beetje de Amsterdammers van Brabant, toch?
Is wel waar trouwens.
Ja,
die komen wel naar Amsterdam toe vaak.
Ook vanuit Vedelingen.
Ja, is wel waar. Voelen zich eigenlijk te goed voor Brabant.
Ja.
Dat is heel triest eigenlijk.
Ja, dus was het wel, vinden ze in Eindhoven, vinden ze boeren.
Ja.
Bossen.
Ja, er zit wel een kern van.
Ja.
Maar ik had nog wel een andere vraag. Wat ik wel interessant vind is dat er is natuurlijk de grotere particuliere belegger. Die heeft de publieke opinie op dit moment nogal wat tegen. Wat mij betreft onterecht, maar die heeft de publieke opinie tegen. En speelt dat mee bij de bank?
Ja.
Dat je dat soort, dus dat je een aanvraag krijgt van iemand die... 30 panden, 30 woningen ergens koopt en de publieke opinie nu tegen heeft. Speelt dat mee bij jullie of helemaal niet?
Nou, wat wij vanuit ING altijd heel belangrijk vinden, wat het allereerste punt is, als we een aanvraag krijgen of ook met bestaande klanten, hoe is die klant bekend in de markt? Het allerbelangrijkste is tegenwoordig KYC, hè? Know Your Customer, staat dat voor en alle informatie daaromtrent. Dat zijn dan de documenten die bekeken moeten worden en verschillende lijsten, maar ook onderbuikgevoel heeft altijd meegespeeld binnen ING. En als natuurlijk bepaalde over een persoon zelf ergens iets terugkomt in het netwerk van de media, wordt dat altijd eerst heel goed besproken intern. En daar zijn we altijd heel erg voorzichtig in.
Kan ook wel ver gaan tegenwoordig, vind ik. Ik hoor ook wel verhalen van mensen die dan ooit, bij wijze van spreken, zoals als Hoekstra, onze minister die 8 jaar geleden ooit had geïnvesteerd in een safaripark van een vriendje of zo. Met hele goede bedoelingen. En daar dan achteraf op wordt gepakt. Dat tegenwoordig wel de lat wel heel hoog wordt gelegd. Dat iedereen waar ook maar een soort van verhaal over gaat al buitengesloten wordt.
Nou kijk, die eisen zijn steeds meer aangescherpt. En banken zijn ook poortwachters daarvoor. Dus je wordt ook daarvan echt... Het is van belang dat je weet wie je klant is.
Ik vind dat banken het helemaal niet moeten accepteren van de overheid. Dat ze functies aan het overnemen zijn van de overheid. Want het is natuurlijk niet normaal. Als ik kijk of ik nou bij de Rabobank al 20 keer iets heb gefinancierd. En ik doe het in een iets andere constructie. Dan moet alles weer door de hele molen. Daar gaat ook nergens over. Nee, het is gewoon werkverschaffing.
Wat ING en ook met andere banken. Heb je nu Corp ID heet dat. Hè? Dat is met name ook, maar daar wil ik straks nog iets over vertellen. Dus de digitalisering die binnen ING ook plaatsvindt.
Ja.
Corp ID is daar een voorbeeld van. En dat is een veilige omgeving waarin onze klanten informatie kunnen opvoeren. De KYC informatie. Dus uittreksels, paspoorten, al dat soort belangrijke documenten die zij steeds moeten aanleveren bij verschillende banken, notarissen, noem het maar op. En dat kost zoveel tijd dat wij eigenlijk ook de klant daarop proberen te ontzorgen. Kijk, die informatie is wel gewoon nodig. Dat is, we kunnen daar heel lang met elkaar over hebben, maar dat is gewoon zo. Maar we kunnen wel zorgen dat ze dat minder vaak hoeven te doen. Of in ieder geval één keer. En dat kunnen delen met de partijen waarvan zij aangeven dat zij daar die documenten mogen ontvangen.
Als particulier vind ik het al vervelend dat elke keer als ik een hypotheek aanvraag, wat ik de afgelopen jaren wel een paar keer heb gedaan, dat je elke keer weer die hele molen door moet. Dat moet jij natuurlijk. Jij moet dagelijks moet je dit doen.
Een bankrekening openen bij een bank waar je al jaren klant bent. Ja. Van een bankrekening openen. Daar ben je gewoon maanden mee bezig. Ja. Ja, is toch, ja, ik vind het bizar hoor.
Nou, er zijn wel ook online banken waar je sneller kan.
Ja, nee, oké. Okay, maar maar ik ben het er niet mee eens dat jij zegt dat het goed is of dat het logisch is. Ik vind het niet logisch.
Maar goed, maar waar je...
Het is weer typisch iets wat doorslaat. Dus er gaan dingen fout.
Nee, maar ik geloof dat ik het zelfs wel met je eens ben.
Staat dat op de band of niet?
Nee. Maar ik geloof ook dat je daar gewoon gelijk in hebt. Alleen... Volgens mij was je vraag ook niet zozeer bedoeld over alleen maar dat Know Your Customer deel. Maar ook vanuit de maatschappelijke rol van de bank, zal ik maar zeggen. Dus het publieke sentiment is banken, jullie moeten gewoon geld in de reële economie ook stoppen. Dat zeggen natuurlijk ook veel mensen. Vastgoed is niet de reële economie, er zit alleen maar vast in stenen. Jullie geven veel te veel geld aan hypotheken en je moet meer geld in bedrijven stoppen die banen creëren. En speelt dat ook een rol, dat soort discussies?
Ja, alle discussies spelen, maatschappelijke discussies spelen een rol binnen ING. En ook maatschappelijke discussies dan de verduurzaamheid. Dus ik kijk naar de panden die onze klanten dan aanhouden. Daar willen we als bank ook onze rol geven of nemen om klanten te helpen bij inzage in wat is nou onze huidige energielabels en waar kunnen we naartoe en wat is daarvoor nodig, wat is de terugverdientijd. Dus dat hebben wij ook in een digitale omgeving, een ING Ref Duurzaam app, hebben wij voor alle klanten beschikbaar gesteld dat zij hun panden daarin kunnen zien wat de huidige energielabel is, wat er gedaan moet worden om het naar C. Want C is al verplicht volgend jaar, 2023, voor kantoren. Maar 2030, dat is ook al heel snel, moet het A-label hebben.
Maar dat gaan we natuurlijk nooit redden.
Dat is heel snel.
Ja, wij kunnen geen aannemers vinden om gewoon om een pand te bouwen. Ja, dus laat staan dat je... Het is echt bijzonder, omdat dat niemand is daar echt mee bezig. Dus iedereen is er wel mee bezig dat we dat moeten gaan redden.
Ja, maar niemand met hoe.
Nee, maar dat is hetzelfde wat we wel eens zeggen van ik zit heel vaak af te geven natuurlijk op de overheid van joh, schiet eens op met dat bouwen. Ja. Maar als ze morgen zeggen, nou Maarten, al jouw projecten, heb ik een acuut probleem, want daar heb ik helemaal de mensen niet voor. Nee, dat is hetzelfde hiermee.
Dus de hele sector heeft zichzelf aangeleerd om met hagel te schieten of enorm veel trajecten in gang te zetten, omdat je weet... Dat het zo lang duurt, zal ik maar zeggen.
Ja, kijk, ik vind het ene heeft eigenlijk ook niet echt met het andere te maken. Ik vind nog steeds te overdreven regelgeving, et cetera, moet je dat dan doen. Maar de realiteit is wel dat dus morgen allemaal moeten gaan bouwen, maar dus ook in dat verduurzamen, dus 2030 naar een A-label, ik weet de cijfers niet, hè, maar dat is een gigantische hoeveelheid in Nederland. Hebben de mensen niet voor, materialen niet voor, even nog los van dat er ook klanten bij jou zullen zijn die het eigenlijk niet kunnen betalen. Nee. Ja. Dus dat is, en er zijn grote private equity partijen, buitenlandse, die hier allemaal nu mee bezig zijn. Die zeggen van, joh, er gaan dadelijk een heleboel kantoren op de markt komen. Ja. Van mensen die ineens moeten gaan verduurzamen, die kunnen betalen. Ja.
Nog even over het online deel van jouw business, want daar wilde je nog iets over zeggen. En jullie hebben dus die online financieringscheck, of jullie proberen in ieder geval zoveel mogelijk online met een corp ID, heet dat dus. Ja. Vast te leggen.
Nou, Corp ID, als ik even de reden moet vallen, dat gaat alleen over Know Your Customer, dus alleen over documentatie, over de gegevens van de klanten zelf.
Ja.
En de financieringscheck, dat heeft te maken met, vanuit ING bedienen we eigenlijk drie verschillende soorten klanttypes. Dat begint bij klanten die een financieringsbehoefte hebben van 5 ton tot 1 miljoen. En dat gaat via met name online. Dus de financieringscheck die we hebben, die staat op onze site. Daarbij kan je eigenlijk in één oogopslag zien. Dan vul je in wat de pandgegevens zijn. Dus eigenlijk alleen de pandgegevens, niet de persoonsgegevens. Ja. En dan komt daaruit wat de hoofdsom zou kunnen zijn, aflossingspercentage periodiek. Daarnaast hebben we een klantgroep met een financieringsbehoefte van 1 miljoen tot 3 miljoen. Die krijgen ook online, is daar een platform voor. Maar daarnaast is daar ook een relatiemanager die die financieringsaanvraag helemaal met ze verder uitwerkt. En alle financieringen boven de 3 miljoen, dat heet relationship based. Zij, al die klanten, al die accounts, die hebben een vaste relatiemanager.
Ja.
Dus zo werkt dat. En ook voor die groep, zeg maar, ons overgroot, dat is het grootste deel van ons klantenbestand. Gaan we ook steeds meer online en via digitaal gaan we werken. En we hebben
maar
daarvoor...
voor zo'n grote vis als Maarten, die zal toch gewoon zijn mooie pak aan moeten trekken en naar kantoor komen.
Altijd. Want uiteindelijk gaat het om relatie. Je wil het plan, wil je ze horen. Dus dat is echt maatwerk.
Ja.
Maar voor een klant is het natuurlijk wel fijn voor jou, Maarten, kan ik me voorstellen. Als jij over een periode, en zover zijn wij nog niet, maar als het zover is, als je dan in een pand staat, denk je, kan ik hier een financiering op aantrekken? Dan zou je dat in één keer op die... op dat platform, ja, zou je dat kunnen checken.
Maar dit betekent dat jij dan geen baan meer hebt?
Nee, zeker niet. Want het moet nog wel uitgewerkt worden. En we vinden het ook heel belangrijk wat jouw plannen verder
moet
zijn.
Moet iemand met mooie Maarten naar tafel? Hallo.
Nee, dat vind ik het leukste van mijn werk. Dus ja, dat door. Ga ik zeker, ja, niet zorgen dat dat verdwijnt.
Over het outsourcen gesproken van jullie banen. MIPIM, dat gaat niet makkelijk door robots overgenomen worden. Ik bedoel, hier kun je gewoon nog lekker je oude vastgoed zelf zijn, toch?
Absoluut. En het is ook echt wel people's business. En de grap is ook, weet je, ik kom gisteren aan, ik loop even over die boulevard. En binnen een uur heb ik vier mensen gesproken. Redelijk intensief in korte tijd. Waar ik ook echt wat aan heb.
Ja.
Dus je hebt er gewoon echt wel wat aan. En je moet elkaar gewoon spreken.
En hoe is dat voor jou dan? Wat doet ING op MIPIM?
Ja, nee, wij zijn hier omdat onze klanten hier ook zijn. Wij vinden het belangrijk dat waar onze klanten zijn, dat ING daar ook is.
Ja.
Dus we hebben klantmeetings.
Daar word ik dus niet voor uitgenodigd, want ik ben geen klant.
Nee.
Ja, jammer hè?
We
blijven met elkaar afspreken.
We blijven om elkaar heen draaien. Nou, op een gegeven moment komt het wel goed met je, volgens mij. Maar je moet minder risico nemen dan blijkbaar.
Ja, okay.
Er zitten toch te veel gokjes te nemen.
Ja, ja, ja.
Maar en halen jullie daar dan ook echt business uit als ING?
Ja, kijk, ons doel is niet direct om daar echt business uit te halen, maar meer ook om voor onze klant er te zijn en te bespreken. Maar wat je wel ziet... En
want die doet dan weer nieuwe business op en die kan dan meteen bij jou... kan ik dit eigenlijk wel betalen?
Nou, het mooiste is om via je bestaande klant ook weer in contact te komen met nieuwe klanten. Ja. Dus een bepaald netwerk waar je dan instapt. En dat is het makkelijkste en het meest efficiënte ook, vind ik, om dat te doen op vastgoedbeurzen. En dat is de MIPIM, maar dat ook de Expo in München. En de Provada zelf, wat ook een... En op de Provada hebben we ook echt zelf een stand vanuit de ING. Ja. En is dat nog weer...
Hier zullen jullie vroeger ook wel een stand hebben gehad, of niet?
Maar dat is misschien, dat zou ik niet durven zeggen. Misschien heel lang geleden. En dat was met name misschien mogelijk in de tijd dat ING ook nog development had.
Ja, ja, ja.
Dan heb je natuurlijk ook echt iets te tonen op de stand. Ja. Maar al jaren niet, in ieder geval.
Goed. Hoe lang ben je hier nog?
Ik ben hier tot vrijdagochtend. Vandaag nog een druk programma, morgen.
Donderdagavond is de grote avond.
Donderdagavond is de grote Boenerse Gruiter.
In de gordijnen hangen.
Nou, de gordijnen hangen. Kijk, het wordt natuurlijk nooit echt... Het is altijd mooi als ik dan iemand van ons vanuit kantoor dit organiseert die nog nooit mee is gegaan. Die heeft dan altijd over, moet er dan ook live muziek en zo komen? Ik zeg, joh, het is 98% man. Die gaan niet met elkaar staan dansen. Dus het is gewoon een groot aangeklede borrel, weet je. Dus het is... in de gordijnen hangen zal er niet bij zijn.
Oh, vreselijk om als vrouw tussen te staan.
Ja, nou, ook weer niet. Kijk, het is een leuke omgeving. Hoef ik ook niet te dansen.
Nee, precies, hoef je ook niet te dansen.
Nee.
Bianca, van harte, heel veel dank voor jouw komst naar deze villa. En ook weer dank aan jou, Maarten.
Ja. En misschien als afsluiter wilde ik eigenlijk, Maarten, jou en je bedrijf uitnodigen voor ons vastgoedbos. Ons vastgoedbos is eigenlijk heel mooi wat je net ook aanhaalde. Sommige panden kan je niet verduurzamen direct. Maar je kan naast dat je het kan reduceren, kan je het ook compenseren. En daarvoor is ING een samenwerking aangegaan met de stichting die bomen plant in Nederland en ook in Bolivia. En zo kan je ook een CO2-reductie laten plaatsvinden.
Ja, en jij gaat dat bos in Bolivia aan mij laten zien? Of?
Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Lijkt me een heel
het vastgoedbos.
Maar dit kost geld, denk ik, of niet?
Kun je al die tochtende panden van jou compenseren?
Je kan als doel hebben, wij hebben als doel ook vanuit ING, om de panden die wij gefinancierd hebben, en eigenlijk voor de hele vastgoedmarkt, want het is niet echt een ING, we initiëren het wel.
Ja.
Maar we vinden het belangrijk om daar ook in een goed voorbeeld te geven.
Leuk, mee natuurlijk.
Om jullie eigen portefeuille ook te verduurzamen, op die manier.
Ja.
mooi, mooi initiatief. Nou,
mooi dat je ja. pak kwam.
Nou, ja, ja. uitgestoken handen. Ja. Ja, het is ongelooflijk. Dit is de magie van de MIPIM.
Absoluut. Ja.
Oké, heel veel dank.
Dankjewel.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.